Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus door de werking van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zetten deze dienst voort met Psalm 118, met het zingen van Psalm 118. En daarvan de versen 11 en 12. Het is vanavond de leerdienst aan de hand van zondag 17. De Heidelbergse Catechismus, waar het gaat over de opstanding. En dan zingen wij allereerst van Psalm 118, het 11e vers. Dan worden we herinnerd aan eigenlijk Goede Vrijdag, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd. Is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. En ook het 12e vers, 11 en 12 van Psalm 118.
Thank you.
Gemeente, wij belijden het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En als we dat doen, weten we ons verbonden met de kerk over heel deze wereld. En ook de kerk door alle eeuwen heen. En we zingen daarna van Psalm 68, het 10e vers, dat bekende vers, waar misschien ook wel heel veel herinneringen aan kleven. En dan zingen wij dat de Heere God een God is van heil, die schenkt uit goedheid zonder pijl ons het eeuwig zalig leven. En dat hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van de dood, volkomen uitkomst geven. Psalm 68 en daarvan het 10e vers. Belijden wij het geloof en spreekt u met mij mee in uw en jouw hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het vlees, ons lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, zullen we samen bidden. Heere, wij komen ook vanavond voor uw heilig aangezicht. En als gemeente samen voor de tweede maal op deze dag. We danken u, Heere. Dat hebben we zojuist ook al zingend gedaan. Want dat bent u waard om geloofd te worden, gedankt en geëerd. Met diep ontzag, want u overlaat ons dag aan dag met uw gunst bewijzen. Dat doet u elke dag en in het bijzonder op de zondag, de eerste dag van de week, Een dag die ons herinnert aan uw opstanding. Aan dat machtige gebeuren, Heer Jezus, dat het graf u niet kon houden. En dat u het leven hebt aangebracht. Ook het eeuwige leven. En daar zongen we ook van, dat u een God bent van heil. Van redding. Verlossing. Zaligheid. Heren, wij leven in een gebroken wereld. Daar weten we allemaal van, in meerdere of mindere mate. Daar proberen we ons ook tegen te wapenen. Maar juist ook in deze dagen, als wij zulke verschrikkelijke berichten over wat er allemaal in de wereld gebeurt, als dat tot ons komt. We denken aan de oorlog in Oekraïne en Rusland al zo'n tijd aan de gang. Dat beleiden we u, heren, dan treedt er ook wel weer een bepaalde gewenning op. Niet voor hen daar. We denken ook aan de berichten rondom Israël en de Gazastrook. Zo plotseling. Opnieuw. Zoals Amalek. Ooit in de geschiedenis van Israël. Plotseling in de rug aanviel. Zo opnieuw. En heren, dan kunnen er alleen maar verliezers zijn. We bidden om uitkomst, om rust. Heren, u staat er toch boven. We denken ook aan de gebeurtenissen in Afghanistan, aardbeving en honger in Afrika en al die andere plaatsen. En wij mogen vanavond hier in alle rust als gemeente samenkomen. En u ziet ons ook thuis, in onze huiskamer. Dat is ook een zegen, dat de technische middelen het mogelijk maken om thuis, als wij de gang naar de kerk, hoe graag we ook zouden willen, niet meer kunnen maken, dat u ons dat geeft. Heren, zo is er alle reden om u te danken. En dan hebben we het nog niet eens erover gehad, dat u ons kent van A tot Z. Wat er allemaal in ons hart omgaat, dat wij zondige mensen zijn, dat wij de wereld en ons en het leven zo vaak om onszelf laten draaien, zo hebt u ons niet geschapen. U hebt ons geschapen om u te eren en onze naasten ook lief te hebben als onszelf. En heren, we belijden het u. Wat komt er van terecht? Niks. En dan danken wij u. Dat wij elke zondag mogen horen van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die de gang naar deze aarde heeft gemaakt, die ons leven heeft overgedaan, die daarvoor de hoogste prijs wilde betalen en heeft betaald, Golgotha, Goede Vrijdag, in het graf heeft gelegen. Maar daar ook uit is opgestaan. Wij mogen daar vanavond bij stilstaan. We bidden om uw zegen. U kent een ieder van ons. U weet wat wij zo met ons meedragen. We kunnen zomaar ook in de kerk zitten. Met een bezwaard hart. Met een hoofd vol verwarrende gedachten. Zorgen. Heren, u weet het. U kent ons. U weet wat wij nodig hebben. Mag dan het woord dat vanavond verkondigd worden, een woord voor ons zijn. Mogen we zo het van u verwachten. Onze handen als bedelaars ophouden. Als een dienstknecht en een dienstmaagd tot u de ogen opheffen. En u vragen, wees uw zoon, uw dochter, uw dienaar, genadig. En dan danken wij u dat we in de Bijbel mogen weten dat wanneer uw Zoon te hulp geroepen wordt, dat u in beweging komt, dat u niet ons laat zitten, hoezeer verdient ook, maar dat u uw hart laat spreken. Mogen we dat vanavond ervaren? Zegen zo deze dienst, allen die een taak hebben. Mag het in goede orde verlopen. En wees zo met een ieder van ons in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus alleen, uit genade. Amen. Gemeente, voordat we zondag 17 uit de Heidelbergse catechismus lezen, willen we eerst twee gedeelten uit het Nieuwe Testament. Allereerst het bekende hoofdstuk 1 Korinthe 15, waarin Paulus schrijft over het feit van de opstanding, 1 Korinthe 15. En we lezen eerst de versen 12 tot en met 26, 1 Korinthe 15. Vanaf vers 12, begin van het hoofdstuk, heeft Paulus ook genoemd aan wie de Heere Jezus verschenen is. Dus als de Korintiërs het willen navragen, dan kunnen ze dat bij deze en gene doen. En dan lezen wij vanaf vers 12. Indien nu Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding van de doden is? En indien er geen opstanding van de doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel. En ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen van God. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. Zo zijt gij nog in uw zonden. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van degenen die ontslapen zijn. Want terwijl de dood door een mens is, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Want gelijk zij alle in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus alle levend gemaakt worden. Maar een ieder in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst, daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht, want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. En dan gaat Paulus nog verder om over de opstanding en de consequenties die dat allemaal heeft te schrijven. En dan lezen wij het slot van het hoofdstuk, de versen 55 tot en met 58. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Zo dan, mijn geliefde broeders, zijt standvastig, onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk van de Heere, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heere. Dat is het eerste gedeelte, zeg maar, 1 Korinthe 15. En dan lezen wij ook nog een paar versen uit Colossense 3. Colossense 3. Daar schrijft Paulus over wat leven uit Pasen is. Dan sta je op tot een nieuw leven. De eerste vijf versen. Colossense 3. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn, want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer nu Christus zal geopenbaard zijn, die ons leven is, dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Dood dan uw leden die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke bewegingen, kwade begeerlijkheid en de gierigheid. Welke is de afgodendienst? En dan schrijf verder ook wat dat nieuwe leven ook verder inhoudt. Het ene afleggen en het ander aandoen. We lezen tot slot zondag 17 uit de Heidelbergse Catechismus. In tegenstelling tot zondag 16, waar verschillende vragen en antwoorden aan gewijd zijn, is 17 maar kort en krachtig, zullen we maar zeggen. Waar de vraag gesteld wordt, zondag 17, wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat hij ons de gerechtigheid die hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Dat mag het geloof belijden. Thema voor deze dienst is: ik weet mijn verlosser leeft. Dat is wat Job op het kritieke ogenblik in zijn leven mag belijden. Ik weet mijn verlosser leeft. Namens bestuur hebben we voor u de volgende mededelingen wat betreft de diensten. Deo voor Lente, zondag 15 oktober. 'S Morgens om 10 uur gaat proponent J. Meerkerk voor uit Arnhem-Muiden. En 's avonds om 6:30 dominee C.J. Rijsdijk uit Montfoort. Dan de collecten. De eerste collecte is bestemd voor het kerkblad. En de tweede collecte is bestemd voor de plaatselijke gemeente. Van harte bij u aanbevolen. We gaan met elkaar zingen van Psalm 126. In de geschiedenis van Israël zijn er grote wissels omgezet. Bijzondere uitreddingen. Allereerst denken we dan aan de verlossing uit Egypte. Wie had dat voor mogelijk gehouden? Dat Israël, dat kleine, zwakke, onderdrukte volkje uit de machtige arm van Egypte zou verlost kunnen worden. Nou, de Heere heeft dat gedaan. Maar ook later de ballingschap waar het volk door eigen schuld terecht was gekomen. Wie had het voor mogelijk gehouden dat ze uit Babel weer terug zouden kunnen keren? Maar wij zeggen vanavond nog een veel grotere redding heeft de Heere in de Heer Jezus op de paasmorgen, op Goede Vrijdag en paasmorgen aangebracht. We zingen van Psalm 126 de eerste twee versen. God heeft bij ons wat groots verricht. 1 en 2, Psalm 126. Gemeente, het is vanavond een beetje Pasen. Pasen zo in de herfst, oktobermaand. Dat klinkt een beetje vreemd, want Pasen vieren we altijd in het voorjaar. En toch, Pasen, op een dubbele manier zelfs. Allereerst omdat het vandaag zondag is. En de zondag herinnert ons aan de opstanding van Christus, de opstandingsdag van Christus. En zo worden wij zondag aan zondag herinnerd hoe de Heer Jezus Christus door kruis, Goede Vrijdag en opstanding Pasen het fundament gelegd heeft voor de verlossing. Wat is het rijk om elke week niet met de zondag te eindigen, maar met de zondag te beginnen. Dat allereerst. Elke zondag herinnert ons aan Pasen. En waarom dubbel dan nou vanavond? Omdat we stilstaan bij zondag 17 uit de Heidelbergse catechismus. Waarin we kijken hoe het geloof beleidt wat Pasen betekent. En niet dat we dat met ons hoofd alleen zouden weten, maar vooral met ons hart. Ik bedoel, dat we er ook uit zullen leven. En dat bedoelt Paulus ook als hij aan Timotheus schrijft, die op dat moment voorganger is in de gemeente van Efeze, dat hij in gedachtenis moest houden dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. En dat doet Paulus niet dat hij dat met zijn hoofd moest onthouden. Dat ook natuurlijk. Want de dingen die in je hart zijn, die gaan wel eerst via je hoofd. Maar dat hij daaruit zou leven. Dat bedoelt Paulus als hij dat schrijft aan Timotheus. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Houd dat in gedachten, houd dat in je hart en leef er ook uit. Leef uit datgene wat de Heer Jezus Christus met Pasen verworven heeft. En gemeente, ik hoop dat u dat begrijpt. Dat maakt een heel verschil hoe je in het leven staat. Of je nou leeft uit Pasen of niet. Als wij leven door het geloof in verbondenheid met de opgestaande, met de levende, dan staan we zo totaal anders in het leven. Dan weten we ons bemoedigd en gedragen als er teleurstellingen zijn. Want wij leven met het uitzicht op de koning die alle machten heeft overwonnen. En met Pasen leven wij niet achter de rug, zo van dat hebben we gehad. Maar met Pasen leven we in de rug. De opstanding van Christus in de rug. De gemeente, hoe bekend dat misschien voor ons zal klinken. De Heer Jezus is opgestaan. Ik kijk vanavond ook naar de kinderen die in de kerk zijn. Fijn dat jullie er zijn, hè. Als ik aan jullie vraag, wat geloven wij met Pasen? Wat is er gebeurd? Dan zullen jullie het gelijk kunnen zeggen, denk ik zo. Dat de Heer Jezus is opgestaan. Ja, moet je daarmee in de wereld aankomen? Dan kijken ze je met zulke ogen aan en ze schudden hun hoofd en ze kijken je aan met een blik van, geloof je dat nou echt? Zo'n bestreden leerstuk. Dat geloven de mensen vandaag om ons heen niet zomaar. Nou, niet alleen vandaag bestreden en omstreden, maar ook in de tijd van de Bijbel. En daarom hebben we met elkaar 1 Korinthe 15 gelezen. Dat was dus blijkbaar ook in Korinthe en de gemeente van Korinthe en de omgeving van Korinthe aan de orde. Dat er mensen waren die niet in de opstanding geloofden. Althans, niet in de lichamelijke opstanding. U weet misschien dat Griekse denken, het kenmerk daarvan was dat ze ja, het aardse, het lichamelijke van minder waarde vonden. Dat kon aan de ene kant doorslaan dat je je helemaal uitleefde. Maakt toch niet uit wat je met je lichaam doet, want dat vergaat een keer. Dat houdt een keer op te bestaan. Of dat je ja, als een soort asceet gaat leven. Je ontzegt je alles. Dat kon dus twee kanten opgaan, maar de verbindende schakel was de onderwaardering voor het lichaam. En zo waren er in de gemeente van Korinthe mensen die de opstanding van het lichaam ontkenden. Hoe zagen ze de opstanding dan? Nou, als een innerlijk, als een geestelijk gebeuren. He, zoals mensen wel eens tot bepaalde inzichten kunnen komen. En dat je leven als het ware verandert. Dus een geestelijke opstanding. Maar kom niet aan met een opstanding van je lichaam. Nou, ik zei het al, dat was niet alleen toen zo en vandaag. Van moderne mensen kun je toch niet verlangen dat ze dat nog geloven, dat iemand die gestorven is, dat die uit de dood weer opstaat. Dat kun je toch niet, ja, dat kun je toch niet vertellen, dat kun je toch niet volhouden in 2023. En ja, dan zeggen ze nou, wat we op zijn hoogst willen geloven, is dat dus die discipelenkring, voor wie de wereld zo ingestort was na het sterven van de Heer Jezus, dat ze toch op een of andere manier de innerlijke moed en kracht hebben gevonden, niet bij de pakken neerbleven zitten, ook al was de Heer Jezus gekruisigd en gestorven, dat ze toch de inspiratie hebben gehad en gevonden om naar het voorbeeld van hun meester, die gestorven was en begraven, dat ze naar het voorbeeld van hun meester toch kans hebben gezien om hun leven voort te zetten als waardige volgelingen van hem. Maar geloof nou niet dat hij, de Heer Jezus, echt uit de dood is opgestaan. En zoals we vandaag ook wel eens mensen tegenkomen die door een bepaald ideaal gegrepen zijn. En dat je zegt, die hebben ze er ook echt alles voor over. Bereid om grote offers te brengen, bijvoorbeeld in de strijd tegen het onrecht in de wereld. Hè, dan zeggen de meeste mensen, nou ja, je kan er toch eigenlijk niks aan veranderen. Het is allemaal niet goed, maar toch. Maar dat zijn van die mensen die er dan echt helemaal voor gaan, hè. Waar ze de kracht en de inspiratie vandaan halen, dat weet je niet, maar toch, ze gaan maar door, zoiets. Zo zijn de discipelen gegrepen door het ideaal van hun meester doorgegaan. En hebben ze dat ook weer doorgegeven aan anderen. En ja, dan is er ook vandaag nog een klein groepje mensen, het is wel een minderheid hoor, die er toch nog ja, geloof aan hecht en ermee doorgaat. Nou, u voelt wel aan, als de opstanding van de Heer Jezus, de feitelijke opstanding van de Heer Jezus ontkend wordt, als dat dus niet waar is, dan zit je wel op een heel ander spoor. Dat is niet een beetje anders, maar dat is totaal anders. En dat heeft consequenties, schrijft Paulus in 1 Korinthe 15. Als je dat ontkent, dat de Heer Jezus lichamelijk is opgestaan, dat hij de levende is. Even voor de kinderen, dat is misschien wel een mooi voorbeeld voor jullie, hè. Dat is, ik weet niet of jullie dat thuis ook hebben, van die domino steentjes. Die kun je dan met de smalle kant omhoog zetten en dan kun je ze in een rijtje zetten. En als je dan de eerste aantikt, je kunt er een hele mooie baan van maken met hele mooie stellages en zo. En laat er dan alsjeblieft niemand in de kamer zijn die een beetje hard stampt, want stel je voor dat er eentje omgaat, dan gaat alles om. Ja, dat precies. Die domino steentjes, Als je die op zijn kant zet en je tikt die eerste aan, dan valt die om en dan volgt de volgende en weer de volgende en weer de volgende. Kijk, dat doet Paulus eigenlijk als hij in 1 Korinthe 15 schrijft over ja, de opstanding als dat ontkend wordt. Dan wordt het fundament van het evangelie, het fundament van het leven, van het eeuwige leven, van de verlossing, dat wordt als het ware aangetast, dat wordt weggehaald. En dan heb je dus helemaal geen basis, geen fundament meer. Dan is eigenlijk, zegt Paulus, wat ik doe, preken en het evangelie verkondigen, dat heeft geen enkele waarde. Want ja, dan houden we elkaar wat fabeltjes voor. Kun je ook vanavond beter naar huis gaan, hoef je niet, niks in de kerk, heb je niks te zoeken. Pak ik mijn spullen in, stop ik maar met dominee zijn. Want ja, als die basis, de opstanding, als de Heer Jezus niet leeft, dan heeft de dood en de duivel, die heeft het uiteindelijk toch gewonnen. En denk eens aan al die zendelingen die wereldwijd erop uittrekken en daar grote offers voor brengen. Denk aan die gezinnen met kleine kindertjes dat ze zoveel jaren van hun leven in Afrika of in Azië ergens ontberingen lijden. Hebben ze allemaal voor niks gedaan. En denk aan die mensen die evangeliseren in de grote stad en dan van alles over zich heen krijgen. Het is vergeefs, ze kunnen er wel mee stoppen. Als de Heer Jezus niet uit de dood is opgestaan, als Hij niet de levende is, dan is het geloof te vergeefs. Dan zijn allen die in Christus ontslapen zijn, misschien met een heel vrijmoedig getuigenis, dat je als kinderen je ouders ook echt los kon laten, dat je wist, wij moeten vader loslaten, maar vader of moeder, die wordt gedragen door hemelse handen. De hemel, het koninkrijk van God, bij de Heer Jezus mogen ze nu zijn. Als daar die glans van de hemel over hun sterfbed lag. En wat was je blij, ach, allemaal ingebeeld, want het heeft allemaal geen betekenis. Dan zijn ze nog in hun zonde. Dan zijn ze nog verloren. Ziet u hoe Paulus stapje voor stapje de consequenties laat zien in 1 Korinthe 15. Als je de opstanding, de lichamelijke opstanding van de Heer Jezus ontkent, dan hou je eigenlijk niks meer over. Het ene dobbelsteentje, domino steentje na het andere tikt de ander aan. Het ligt allemaal plat. Er staat heel wat op het spel, gemeente, als je de opstanding ontkent. Of als er misschien een beetje eigentijdse draai aangegeven wordt. En ja, daarom kon Paulus zich in vers 20 niet meer inhouden. In die versen daarvoor, je zou kunnen zeggen die versen 12 tot en met 19 die we met elkaar gelezen hebben, dan ging Paulus nog een beetje in gedachten mee met die dwaalleraars, die mensen die anders leerden. Maar in vers 20 kon hij zich niet meer inhouden. Alsof hij wil zeggen, genoeg. Genoeg. Maar nu zet Paulus de bazuin van het evangelie aan de mond om een helder geluid te laten horen, dwars tegen alle ongeloven in Korinthe en omgeving in. Christus is opgewekt. Dat is een feit. Vraag het maar na, zegt Paulus. Aan al die mensen aan wie de Heere verschenen is op de opstandingsdag of de dag daarna. Vraag het na bij Petrus, vraag het na bij Jacobus, vraag het na bij Maria Magdalena. Het gaat niet om een enkeling, het gaat zelfs om 500 broeders op eenmaal. En ook ik mag ervan getuigen op de weg naar Damascus. Heeft hij zich aan mij geopenbaard? Hij leeft, vraag het maar na. En gemeente, daarom mag in de apostolische geloofsbelijdenis zo helder en krachtig klinken. Ook vanavond hebben we dat weer gedaan. Ten derde dagen opgewekt uit de doden. De derde dag. Dat is in de Bijbel altijd de dag van de beslissing. En zo heeft Christus op de derde dag, toen hij in het graf lag, dood, duivel verslagen en het eeuwige leven verworven. De derde dag, de datering kun je aanwijzen. Het is Pasen geweest. We hebben een levende Heer, die werkelijk is opgestaan. En de dood voor eeuwig achter zich heeft gelaten. Dat was bij de Heer Jezus dus, om zo te zeggen, anders dan bij Lazarus. Toen Lazarus het graf verliet, zou je kunnen zeggen, hij werd het graf ingedragen door de opening aan de voorkant. En toen de Heer Jezus riep, Lazarus, kom uit, kwam die door diezelfde opening, die vooringang, hè, met al die doeken gewonden, kwam die weer uit. Maar Lazarus moest eenmaal nog een keer het graf in. Hoe anders bij Christus. Hij ging het graf in, om aan de andere kant van het graf een doorgang te maken naar het eeuwige leven. Dat is een feit. Zeker weten. Dat wordt door het geloof beleden. Ook al komt heel de wereld daar tegenop. Ja, en dan is de vraag. Het is een hele lange inleiding misschien, maar het is wel nodig. Dan is de vraag in zondag 17 eigenlijk, ja, wat heb ik daar nou aan? De hele moderne vragen. Dat vragen mensen zich vandaag af. Wat heb ik daaraan? Wat brengt het mij? Een hele moderne vraag. Een eigentijdse vraag. Je zou kunnen zeggen in de catechismus, waar dat meer gevraagd wordt, die was een tijd ver vooruit. Wat betekent dat nou? Dat we geloven dat het feit er is dat de Heer Jezus uit de dood, uit het graf, is opgestaan. Nou, heel veel. Pasen heeft een wissel omgezet. De opstanding van de Heer Jezus, dat Hij de levende is, dat is een bron van troost en leven. En dan worden er drie dingen in ons antwoord genoemd. Allereerst heeft Christus door zijn opstanding de dood overwonnen. Opgewekt. Of zoals in andere teksten staat, hij is opgestaan. Dat weet u misschien wel, hè? Dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. Van die medaille van de opstanding. Van de opwekking. De ene kant, opwekking, dat laat de kant van de Vader zien. De Heer Jezus, de Zoon van God, werd in het graf opgewekt. Even voor de kinderen, hè. Als het weer winter wordt en het blijft 's morgens langer donker, dan kan het best wel zijn dat je misschien zo diep slaapt en dat de tijd voortschrijdt en dat je moeder op je kamer klopt en wakker worden, want je moet eruit, soms in de school. Dan word je gewekt. Dat heeft God de Vader gedaan. Hij heeft zijn Zoon gewekt. En dat is tegelijk ook een onderstreping dat de Vader het offer van zijn Zoon, de Heer Jezus, heeft aanvaard. Het is goed zo, mijn Zoon. Sta maar op, ik wek je. Dat is dus de kant van de Vader. Maar we lezen ook over opstanding. Dat wil zeggen dat de Heer Jezus de goddelijke kracht had. Hij is immers Gods Zoon om ook uit het graf op te staan. Het is allebei waar. Hij werd opgewekt en opgestaan. Er is dus met Pasen een samenspel tussen de Vader en de Zoon. En zo werd de dood overwonnen. en klinkt vanavond, op deze zondag in oktober, de tonen van Pasen. Nu valt het nieuwe leven aan, want alles is voldaan. En tegelijk, gemeente, kan ik me voorstellen dat er iemand hier is, in de kerk of thuis, die zegt, ja, dat is allemaal, dat weet ik, dat is allemaal wel mooi, maar kort geleden heb ik wel aan een graf gestaan. Heb ik mijn vader moeten begraven, of mijn moeder, of mijn broer, of mijn zwager, of iemand anders. En dan sta je op de begraafplaats, hier of elders. En dan kijk je in dat graf, dat open graf. Dan springen de tranen in je ogen. En je denkt, ja, het is Pasen geweest, maar toch de dood, hè? Er is eigenlijk geen dag of de dood gaat een huis voorbij. Elke dag vindt hij er weer velen. Denk ook aan die afschuwelijke gebeurtenissen van de afgelopen dagen. Al die raketten die dood en verderf hebben gezaaid. Hoe de oorlog er velen wegmaait. Wat zie ik eigenlijk van Pasen? Wat zie ik eigenlijk van Pasen? Wat is de werkelijkheid? En ja, gemeente, morgen, als je de krant weer opslaat, en dan zul je ze weer tegenkomen. Ik kan me niet voorstellen dat er een dag is zonder rouwadvertenties. Zeker niet op maandag. Als er een weekend, zeg maar, tussen gezeten heeft. Oude mensen, je kijkt naar hun leeftijd en je denkt, iets is ouder als mij. En dan een andere advertentie en je denkt, nou, dat is een stukje jonger als dat ik ben. En helemaal aangrijpend jonge mensen die verongelukken of ernstig ziek zijn en de strijd hebben verloren, staat er dan boven. Of kinderen, zo aangrijpend. Kijk, en als je dat zo van dichtbij hebt meegemaakt, hè, dan kan ik me voorstellen dat je zegt, ja, ik wil het wel geloven, maar toch vind ik het moeilijk om te geloven. Pasen. Wat zie ik er eigenlijk van om me heen? Alsof de Heer Jezus dat niet wist, dat wij dat moeilijk kunnen vinden. Hè? Ik denk nog even aan de Heer Jezus bij het graf van Lazarus. Wat lezen we daar? Kinderen weten het vanavond. Kortste tekst uit de Bijbel. Maar daarom moet je hem niet onthouden, omdat het de kortste tekst is. Maar het is wel een hele diepe tekst, dat de Heer Jezus daar huilt. Hij weende. En dat betekent enerzijds dat hij verdriet heeft gehad om datgene wat de dood heeft teweeggebracht. Maar vooral huilde hij, weende vanwege het ongeloof van de mensen om hem heen. En ja, dat mag ons toch troosten, dat de Heer Jezus ons als geen ander ook in die moeilijke situaties kent. Het is een belijdenis, ja zeker, maar ook een aangevochten belijdenis. De dood gaat nog steeds rond. En dat lazen we toch in 1 Korinthe 15. Niet voor niets dat Paulus schrijft. En de laatste vijand die teniet gedaan moet worden, is de dood. Wij zouden hem graag als eerste de wereld uit hebben geholpen. Maar de Heere houdt hem voor het laatst. De laatste vijand die teniet gedaan moet worden is de dood. Ook al heeft de dood zijn angel, zijn prikkel verloren. Dat heeft de Heer Jezus gedaan, hè? Zoals een bij, als die steekt. Wat kan dat pijn doen en tegelijk, ja, blijft die angel wel achter. Het wordt die bij zijn dood. Zo is ook de duivel, de boze, de dood verslagen. De dood met Pasen gedood. De laatste vijand die teniet gedaan moet worden, is de dood. En zo heeft Christus op de paasmorgen een doorgang gemaakt dat het eeuwige leven Christus heeft. Zo belijdt het geloof door zijn opstanding de dood overwonnen. Wat een belijdenis. De dood overwonnen. Geloofstaal. Geloofstaal, jazeker. Maar toch waar. Want het is Pasen geweest. Zo waar de Heere leeft. En het bewijs zal hij leveren. Op de jongste dag. Als de bazuin zal klinken. En alle graven. De doden zullen moeten teruggeven. En de opstanding zal zijn. De jongste dag zal het bewijs leveren. De dood overwonnen. Kijk, en dan zien wij in dat machtige antwoord hoe de Heer Jezus het graf niet met lege handen, om zo te zeggen, verlaten heeft. Want wat lezen we daarna? Dat hij daardoor de gerechtigheid verworven heeft. En dan zie je heel mooi dat onze belijdenis Goede Vrijdag en Pasen heel dicht bij elkaar houdt. Het staat ook op de kerkkalender direct bij elkaar en naast elkaar. En het kan ook niet zonder elkaar. Goede Vrijdag en Pasen. Wordt heel dicht bij elkaar gehouden. Met elkaar verbonden. Het is als het ware een soort tweeling. De dood overwonnen. De gerechtigheid verworven. Weet u wat dat is, de gerechtigheid? Dat is precies het tegenovergestelde wat overal in ons leven te zien is. Dat is ongerechtigheid. Dat is dat er door de zonde een breuk gekomen is met God. Wij zeg maar op voet van oorlog met hem leven. En ook onze naasten. En gerechtigheid, dat is nou precies het tegenovergestelde. Dat het goed is. Helemaal goed. Met God. En onze naasten. En daar heeft de Heer Jezus nou de hoogste prijs voor betaald. Verworven. Niet gestolen. Die gerechtigheid, die heeft hij verdiend. Daar heeft hij als het ware een kostbaar bloed voor gegeven. En op Pasen, toen de Vader zijn Zoon uit de dood heeft opgewekt en tegen hem gezegd, de jongen, wakker worden, opstaan, het is de hoogste tijd, heeft hij het offer aanvaard. En is Christus het graf uitgegaan. Ik zei het al, aan de overkant, een doorgang naar het eeuwige leven, en nam die mee, gerechtigheid. Niet met lege handen het graf verlaten. Genade, verzoening, vergeving, eeuwig leven, heeft hij allemaal verdiend. Goede Vrijdag en Pasen, dicht bij elkaar. En weet u wat hij nou wil? Ook vanavond. Dan wil hij dat ons deelachtig maken. Die gerechtigheid die hij verworven heeft. Die hij verdiend heeft met zijn kostbaar bloed. Dat wil hij ons deelachtig maken. Of als ik het even heel eenvoudig vanavond zeg. Dat wil hij uitdelen. Nou, ik zie die gezichten van mijn kattengezanten nog voor me. Ze waren wat onrustig. Ik zei, ik ga zo meteen uitdelen. Nou, ze waren een en al aandacht. Want uitdelen, ja, als ik dat vanavond zeg tegen de kinderen, dan denk ik, ja, oh, daar komt zo meteen wat. Uitdelen. Nou, dat mag ik vanavond doen. Als dienaar van de levensvorst. Uitdelen, de gerechtigheid. Al prekend. Al verkondigend. Hem voor ogen schilderen en datgene wat hij verdiend heeft. En u aanzeggen wie dat gelooft. Wie het woord van de Heere gelooft. Dat hij het u deelachtig wil maken. En dat hij het door zijn geest ook in je hart legt. Wie dat gelooft. Die mag weten. Nu vangt het nieuwe leven aan. Zijn die er vanavond hier onder ons die denken bij zichzelf, zou er voor mij nog genade zijn? Kijk, dat spreekt toch niet vanzelf, hè? Er zijn allemaal mensen die doen, als het gaat om Gods genade, dat het zo ongeveer vanzelf spreekt. Maar dat spreekt niet vanzelf, dat is elke keer een wonder. Maar van dat wonder zeggen wij vanavond dat de Heere het graag wil uitdelen. Dat Hij het ook laat uitdelen. In de Latijnse tekst van onze catechisme staat het werkwoord participere. Dat betekent participeren, hè? Dat je erin gaat delen. Nou, dat wil hij vanavond door de verkondiging. Als wij als het ware allemaal opgeroepen worden om op de Heer Jezus te zien. Kruis en opstanding. Goede Vrijdag en Pasen. Hoe hij daar het graf verlaten heeft. Met handen vol gerechtigheid. Om het uit te delen. Dat u en jij er deel aan zou hebben. Kijk, en als het gaat om de genade van de Heere, dan is de Heere niet als een juwelier. U begrijpt wel wat ik bedoel, hè? Een juwelier. Ja, zeker in onze tijd, hè? Met al die plofkraken. Dan zijn er dikke vitrines met glas, hè, waar je, ja, je eigenlijk niet bij kan komen. Hè, je kan er naar kijken. Maar je kan er niet aankomen. En als je interesse toont, dan moet je de winkel binnengaan. En dan moet je met zo'n verkoper of verkoopster in gesprek gaan. En zeggen, ik heb interesse voor dat en dat sieraad. En dan wordt er een sleutelbos gepakt. En dan wordt de glazen puin geopend aan de binnenkant. En dan wordt dat sieraad eruit gehaald. Het is om met alle eerbied te zeggen, de Heere niet zo, dat je er alleen maar naar kijken mag. Nee, hij wil het uitdelen. Zo gaat het in het koninkrijk van God. Hij wil ons en u en jou erin laten participeren. En ik geloof, ja, dat geloof ik echt, dat de Heilige Geest elke kerkdienst, door dat gestamel van mij en van al Gods dienaren en evangelisten en zendelingen. Ja, ook van u als vader en als moeder. Als je wat aan je kinderen probeert door te geven. Dat de Heere dat allemaal gebruiken wil. Tot zegen. Van hen die aan je zorgen zijn toevertrouwd. De opgestane. Wil zijn genade. Nee, meer nog. Hij wil zichzelf aan u en jou kwijt. Dat u het gaat zeggen vanavond, dat is het thema. Hè? Ik weet, en dat klinkt hooggestemd, ik mag geloven, mijn verlosser leeft. Wat een machtig getuigenis, dat begin van onze belijdenis. En dat heeft dan ook wel het grootste gedeelte vanavond ingenomen. We kunnen over het vervolg maar heel weinig zeggen. Je zou kunnen zeggen, het eerste deel, nut van Pasen, dat is gerechtigheid. Dat het weer goed is met de Heer. Helemaal goed, gerechtigheid. Rechtvaardigmaking. En dan het tweede, dat is ook de zegen van Pasen. Dat hij door zijn geest werkt in harten van mensen, zodat ze gaan opstaan tot een nieuw leven. Ze worden opgewekt. Ja, we slapen wat af, hè. We slapen wat af. En als God het niet verhoedt, onze ondergang tegemoet. Maar dankzij de Heer Jezus, dankzij Pasen, dankzij zijn opstanding, dankzij zijn werkende geest, wekt hij ook vandaag nog mensen op tot een nieuw leven. Dat kunnen ook kinderen zijn. Dan kan die soms van jongs af aan in jouw hartje al werken. En gaandeweg langzaam maar zeker dat door en door laten breken. Hij kan dat ook doen als een mens helemaal op het verkeerde pad is, van de weg geraakt. Ja, kan ook op een vrome manier hoor, zoals Paulus, wat was die ver van huis. Maar de Heere hield hem staande. Hij wekte hem op tot een nieuw leven. Kijk, dat hebben we ook gelezen, hè, Colossense 3. Over dat nieuwe leven. Wat er dan gebeurt, hè. Dan zijn vaak mensen die zeggen, ja, dan ben je er, hè. Nou, zegt Paulus, dan ben je er enerzijds wel. Want dat nieuwe leven heeft de Heere gewerkt. En het werk dat hij begonnen is, dat zal hij ook voleindigen. Maar ondertussen, dat nieuwe leven, dat is ook een voortdurende strijd. Dat is dat leven van bekering. We hebben er een stukje over gelezen, Colossense 3, dat Paulus zegt, niet dat oude heidense leven en alles wat je daarna trekt, hè, dat je toegeeft aan je boosheid en laster en roddel en allemaal niet in je hart kan opkomen. Dat is niet mooi meer. Ik zeg ook wel, je hart is net als zo'n waterkoker, hè. Als je die op de aanrecht hebt staan, dan lijkt het allemaal zo rustig. Hè? Maar zet je die waterkoker aan, binnen de kortste keren gaan er allemaal belletjes. Er komt heel veel beweging in en borrelen gaat het. Ja, dat. Zo kan het ook in je leven zijn als de Heere je loslaat. Er borrelt zoveel omhoog, zoveel om voor te schamen. Nou zegt de Heere, dat hoort bij het nieuwe leven. Strijden, dat oude leven afleggen, die oude jas, die niet bij de opstanding met Christus past, afleggen en dat nieuwe leven, die nieuwe jas aandoen, goedheid, barmhartigheid, vergevingsgezindheid en noem het maar op. Dat is dat nieuwe leven in praktijk. Kijk, en dan zeggen we vanavond niet tegen elkaar, ja, dat is dan het deel wat waar u voor moet zorgen. Je zou kunnen zeggen, de basis heeft de Heere gelegd en dat tweede, dat komt voor uw rekening. Nee, die strijd tegen je oude mens, die mag je aangaan in zijn kracht. Ik zeg vanavond, in zijn opstandingskracht. En dat is maar goed ook zo. Want wat kunnen wij poetsen in ons leven? Maar je komt geen steek verder. De ene zonde krijg je er misschien voor je gevoel onder. Maar de andere steekt weer de kop op. Je vordert geen steek, maar die strijd mag je voeren in de opstandingskracht van Christus. En zo werkt de Heere die vernieuwing door je heen, van binnenuit, door zijn woord en door de Heilige Geest. En gemeente, dat is een heel proces hoor. Dat is niet een wissel omzetten. Dat is niet dat je ineens een ander leven kent. Nee, dat is een heel gevecht. Dat is een hele strijd. Je moet dan altijd een beetje, neem me niet kwalijk dat ik dat beeld gebruik, van handje druk, hè, dat kennen de kinderen wel. Dat is echt zo'n spelletje, hè, wat je soms wel eens met elkaar doet. Dat je zegt, nou, even handje drukken. En ja, dat heb ik thuis ook wel eens gedaan. En dan lijkt dat eerst eventjes een tijdje onbeslist, hè. Dat je denkt, zou die ander het winnen of ik? En je zet nog even alle kracht en je probeert die ander als het ware naar achteren te drukken. Maar voordat je het weet, ja, ligt jouw arm achterover. Het is als het ware, neem me niet kwalijk dat ik dit voorbeeld gebruik, in het leven van het geloof ook iets van handje drukken. Het lijkt in je leven als het ware geen steek te vorderen. Totdat de Heilige Geest als het ware de verlossende zet geeft. En gemeente, dat is maar goed ook hoor. Dat de Heilige Geest de grote doorzetter is. Want anders kwam er bij u en bij jou en bij mij helemaal niks terecht. Christus heeft met zijn opstanding, kruis en opstanding, de Geest verworven. En mogen wij, ik hoop u en jij, allemaal mag u en jij leven uit Paas als een opgewekt mens, uitzicht op straks. Dat is de derde, laten we verder helemaal liggen. Dat komt verderop in de catechismus nog uitgebreid aan de orde. Als de Heer Jezus terugkomt, als de bazuin zal klinken, dan zal de opstanding plaatsvinden. En gemeente, de grote vraag die elke dienaar van het woord aan de gemeente en allereerst ook aan zichzelf moet stellen, als op een of andere manier die grote opstanding aan het eind van de dagen aan de orde is, hoe zullen wij dan opstaan? Kan maar op twee manieren. Het is A of het is B. En ik zeg de Heer Jezus, maar heel eenvoudig spreek ik hem na. In Johannes 5 zegt hij, het zal een opstanding zijn ten leven. Nou, dat is vanavond toch, hoop ik, niet onduidelijk gebleven. Dat de Heere ons allemaal, u en jou, klein en groot, oud en jong, dat de Heere dat in ons leven wil doen. Of, als wij het bloed van de Heer Jezus onrein achten, aan zijn genade en het evangelie voorbij gaan, volharden op die weg zonder hem en buiten hem, dan zal dat een opstanding zijn. Schrikt u niet ter verdoemenis. Dat is zoiets verschrikkelijks. En daar heeft de Heer ons niet voor over. En daarom heeft hij ons vanavond laten verkondigen dat hij de vorst van het leven is. Dat hij de dood overwonnen heeft. De gerechtigheid verworven. En dat hij dat uit wil delen. En dat hij dat nieuwe leven in ons hart en leven uitwerken wil. Door zijn Heilige Geest. Zodat we iemand zullen zijn met toekomst. Een toekomst die er alleen is in hem. Zien wij hoe rijk dit antwoord deze zondag is. Wat het geloof beleidt, hoe arm als je zonder de Heer leeft en niet mag kennen. Hoe rijk. Ja, dan kijk ik nog één keer naar Job. Wij zeggen misschien, wat was die man te beklagen. Alles en iedereen liet hem in de steek. Daar zat die moeder hier alleen bij de vuilnisbelt. Zweren. Mijn verlosser leeft. Zegt u, zeg jij dat dan vanavond? Hem na. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen als antwoord. Je zou kunnen zeggen uit de Paaspsalm 21. Het vierde en het vijfde vers. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven en in hem al zijn volgelingen. En ook het vijfde vers. Hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. 4 en 5, Psalm 21. Thank you. Gemeente, zullen we samen danken en bidden. U, Heere Jezus, komt toe alle eer, alle lof en aanbidding, samen met de Vader en de Heilige Geest. Wat mochten we vanavond stilstaan bij die machtige belijdenis van de zegen die uw heilswerk op Goede Vrijdag en vooral ook Pasen, wat dat mag betekenen voor het leven van het geloof, dat u de basis hebt gelegd voor het nieuwe, het eeuwige leven. De dood verslagen, overwonnen. En de gerechtigheid verworven. En u hebt die, u wil die elke keer in de verkondiging uitdelen, dat we erin, dat we deel aan zouden hebben. Dank, Heren, voor dat wonder van de verkondiging. Dank voor dat machtige heilsfeit van Goede Vrijdag en vooral ook Pasen. En dan mocht het antwoord ook iets zetten in, ja, het leven van een christen van alle dag. Dat leven van vernieuwing. Heren, wat is het herkenbaar dat die oude mens zo aan je kan trekken. En er gaat toch geen dag voorbij dat je 's avonds tegen jezelf, als je in de spiegel kijkt, wat is er toch veel om voor te schamen. En wat is er veel om te belijden. Dat u dan toch, ja, dat nieuwe leven krachtig doorzet en in ons leven gestalte geeft, zodat, ook al is het misschien met de lamp op de rug, wij een goede reuk, een licht van u mogen verspreiden. En zo, in de weg achter u, Heer Jezus, aan, op weg naar die grote dag. Dat is dat wijdse perspectief wat u in deze zondag ook aan ons voorhoudt, die zalige opstanding. Dan hebben we aan het eind van de verkondiging de vraag gesteld of dat nou ook voor ons mag gelden. Wat u betreft, wel, Heere, daar hebt u alles voor in orde gebracht. Het hoogste offer, de hoogste prijs die er maar te brengen is, dat hebt u gedaan, dat hebt u gegeven. U hebt uzelf helemaal gegeven. En daarom is er voor de grootste van de zondaren hoop en redding. Mogen wij dan vanavond aan uw voeten terechtkomen. En geeft u hopeloze en moedeloze hoop en moed, die niet te vinden is bij onszelf, maar in u en uw verlossingswerk alleen. Zo bidden we voor elkaar, we bidden voor de kinderen. Heren, dat lezen we toch ook in de Bijbel, dat u al van jongs af aan in hun harten wil werken. Vanmorgen ging het over Samuel. Ja, wat werkte u in zijn hart zo heerlijk. Ja, ook aan de toekomst van de kerk, wat was het een verdorven boel. En wat was de kerk en de kerkelijke leiders, Eli. Wat gaven ze het slechte voorbeeld. Maar u zorgde weer voor een nieuw begin. Werk zo ook in kinderharten. En zegen ouders en alle die over hen gesteld zijn. We denken ook aan de meesters en de juffrouws op school, die hun werk ook vaak als een roeping ervaren. En het mooiste werk, de Bijbelvertelling, vinden. Heere, zegen dat werk. Zo dragen we elkaar aan u op. Ook als wij korter of langer geleden aan een open graf hebben gestaan. We noemden dat vanavond ook. Ja, dan kun je het wel eens moeilijk hebben. Dan kunnen de tranen in je ogen springen. Als je zo geconfronteerd wordt hoe de dood nog rondgaat en zijn duizenden verslaat. Maar toch, dan mag het geloof van leven. Het is Pasen geweest. Mijn verlosser leeft. En al beweert de hele wereld iets anders. Ik geloof in de opstanding van de doden. Het eeuwige leven. Heere, houdt u ons vast als wij het soms niet meer kunnen geloven. Zo bidden we voor elkaar ook in moeilijke omstandigheden als er tegenslagen zijn. Vreugde, Heere, we brengen u de dank. Wees u in ieder van ons nabij op onze levensweg. We bidden voor de broeders die leiding geven aan deze gemeente. Zegen hen, Heer, in het verantwoordelijke werk. We bidden ook voor dominee Liefding. Zegen ook hem. Vergeef zo genadig al het verkeerde. Brengt u ons weer veilig thuis als we onderweg naar huis gaan en als we al thuis waren. Geef ons een gezegende zondagavond. En gaat u mee de nieuwe week in. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. We zingen tot slot gemeente van Psalm 73. En daarvan zingen wij de versen 12 en 13. Dat gaat ook over vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. En ook vers 13. Wie heb ik nevens u omhoog? 12 en 13, Psalm 73. Gemeente hier of thuis, verhef uw harten tot God, ontvang de zegen van de Heere en wees ook tot een zegen. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Thank you.